Goedemorgen allemaal.
Het is fijn u weer te zien.
Ik ben er zelf erg blij om, want ik moet u eerlijk zeggen, ik was niet van plan te komen hoor. Ik was zo ziek.
Ja, zie ik er dan niet slecht uit?
Dus om 10:30 gisteravond zei ik tegen mijn vrouw, ik ga Geert-Jan maar bellen, denk ik. En dat durfde ik niet.
Nee, dat durfde ik niet, want dat is, die is zo streng dan. Dus ik heb gezegd, nou geef me dan maar een doos paracetamol. En daar ben ik mee naar bed gegaan. En ik voel me nog niet lekker hoor, niet dat u nou meteen denkt, hé, wat gaat het goed met hem, want er mag best een extra collecte komen voor... Maar ik ben wel blij hier te zijn. Ja, en ik heb al veel mooie dingen gezien, ook verdrietige dingen gehoord. Nou, Ruger, ja, verdrietig, ze is bij de Heer. En ik ken haar nog van vroeger. Als ik aan Nel denk, dan denk ik ook aan Antonie, hè? En zuster van Rijswijk of Rijsdijk?
Rijswijk,
hè? Ja, die drie waren altijd samen. En Nel heeft trouwens ook nog familie in Purmerend. Zij is bij de Heer en u gaat dinsdag afscheid van haar nemen, van haar lichaam. En ik denk altijd maar zo, want... Je zit toch ook in dat kringetje, hè? Iemand heeft ooit tegen mij gezegd, ja, je hebt nu de leeftijd dat je leeft in het bos waar de bomen vallen. Nou, dat is zo. Want er gaan al heel wat leeftijdgenoten zijn mij voorgegaan. En nou ja, dan denk ik, dat komt voor mij ook. En ik zit er niet op te wachten. Maar ik ben er ook niet zo vreselijk bang voor, want... Ik sta in die handpalm van de Heer gegraveerd. Al zie ik er niet zo uit, ik ben een parel in Gods hand. Ja. En toen ik naar hier reed, toen dacht ik, ja, het kan verkeerd uitpakken natuurlijk als je niet zo erg lekker bent. Maar ik ga graag naar Den Helder. En ik dacht aan de allereerste preek die ik... In de Hoogstraat mocht doen toen ik vast was aangesteld als voorganger. En dat was de tekst. Ik heb niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En zo is het altijd gebleven. Daar gaat het vanmorgen ook weer over de Heer Jezus. Zoals het al die tijd dat we hier nu bij elkaar zijn al ging over de Heer Jezus. En daarom wil ik voordat wij samen deze dienst in handen van de Heer leggen, met u zingen geen andere naam dan de naam van Jezus. En wat is dat nou voor een 420 is dat, hè?
Thank you.
gaan deze dienst in handen van de Heer leggen. Maar ik wil u nog even iets zeggen. We gaan ook een stukje voorbeden doen. Dat doen we meestal in het dankgebed. Maar ik wil even een naam noemen. Want u kent zijn naam. Nagib. Bekend? Nagib. Nagib, daar gaat het niet zo goed mee op het ogenblik. Die is opgepakt. En het vermoeden bestaat dat hij is opgepakt omdat hij illegaal in Nederland is. En ja, we weten niet hoe dat uitpakt dan. Maar hij heeft wel gevraagd om voorbeden. Nou, dat gaan we nooit van zijn levensdagen weigeren natuurlijk. We mogen dus ook de naam van Nagib aan de Heer opdragen, net als deze dienst. Zullen we samen bidden? We zijn al erg blij geworden, de Vader in de hemel, in dit morgenuur. We danken u voor de liederen die al gezongen werden. En we danken u dat we samen met Rebecca Boas aan u op mochten dragen. Boas, Daniel. Wat geweldig als daar zo'n jonge moeder is die het toch aan u wil zeggen. Ik heb dit kindje van u ontvangen. Nu leg ik het in uw handen en helpt u mij om het zo op te voeden dat het goed is in uw oog. En samen bidden we nog voor hen allemaal. Heer, wilt u hen heel bijzonder zegenen alstublieft. We werden toch ook wel verdrietig toen we hoorden dat zuster Nel Ruger is heen gegaan. Maar voor haar is dat niet het ergste, want het was een kind van u. En Heer, ze hield van u. Dat bleek altijd als je even met haar kon praten. We bidden u of u de familie wilt troosten. En of u het zo wilt maken, Heer, dat in de dienst die gehouden wordt zo duidelijk uw woord klinkt. Dat ook familieleden misschien nog hun hart en leven aan u gaan geven. En wilt u de tranen drogen zoals u alleen dat kunt doen, Heer, alstublieft. En we danken u, Heer, dat u nu bij ons bent. En we zijn helemaal afhankelijk van u. Het gaat om u, geen andere naam dan de naam van Jezus, die naam moet klinken vanmorgen en gaat u maar op ons spreken. En als u ons dan bijzondere dingen wilt zeggen, Heer, dan willen we met open harten luisteren. Neemt u dus alstublieft alles uit onze harten en gedachten weg wat uw zegen in de weg zou kunnen staan. Heer, nou zou ik het toch nog bijna vergeten. Nagib. U bent hem niet vergeten. We weten niet precies wat er aan de hand is. Wat mij verteld is, Heer, dat is dat hij u lief heeft. En dat hij graag in de gemeente kwam hier. En dat het toch eigenlijk elke dag spannend voor hem was. Want als je een vreemdeling bent in een vreemd land en je hebt geen verblijfsvergunning, dan kun je zomaar opgejaagd worden. En dan kun je ook zomaar opgepakt worden. En dat zal misschien gebeurd zijn. En daarom dragen we hem samen aan u op en bidden u, Heer, of u hem bijzondere kracht wilt geven en rust. En wilt u ook dat wonder doen, Heer, dat zijn naam in onze harten gegrift is, zodat we telkens en telkens aan hem denken. En Heer, wilt u het goed maken voor hem, alstublieft. Uit genade. Amen. Ik wil een paar versen met u lezen. Eerst uit Psalm 116. Psalm 116, ik lees daarvan de eerste 5 versen. Dat die prachtige psalm die u vroeger zo vaak hebt gezongen, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Ik lees dus de eerste 5 versen. Ik heb de Heere lief.
want hij hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij heeft zijn oor tot mij geneigd. Daarom zal ik mijn leven lang tot hem roepen. Banden van de dood hadden mij omvangen. Angsten van het dodenrijk hadden mij aangegrepen. Ik ondervond benauwdheid en smart, maar ik riep de naam des Heren aan. Ach Heren, red mijn leven. Genadig is de Heere en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. En nu wil ik graag met u naar Lucas 17. Lucas 17. En ik begin te lezen bij het 11e vers. En het geschiedde gedurende zijn reis naar Jeruzalem, dat hij, en dat is de Heer Jezus, dwars door Samaria en Galilea trok. En toen hij een zeker dorp binnenging, kwamen hem 10 melaatse mannen tegemoet, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, meester, heb medelijden met ons. En hij zag hen aan en zei tot hen: gaat heen, toont u aan de priesters. En het geschiedde, terwijl ze heen gingen, dat ze gereinigd werden. En een van hen keerde terug toen hij zag dat hij genezen was, met luider stem God verheerlijkende, en hij wierp zich op zijn aangezicht voor zijn voeten om hem te danken. En dit was een Samaritaan. En Jezus antwoordde en zeide: zijn niet alle 10 rein geworden? Waar zijn de 9 anderen? Waren er dan geen anderen om terug te keren en God eer te geven dan deze vreemdeling? En Jezus zei tot hem: sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Ik wil u 1 zin meegeven, voor als u alles zou vergeten wat gezegd gaat worden. Waar zijn de 9 anderen? Daar gaan we over nadenken. Waar zijn de 9 anderen? Eerst krijgt u gelegenheid uw offer te brengen, want ik ben erg vergeetachtig, laten we dat afhandelen. En dan zingen we dat prachtige lied. O welk een wondere verlosser vond ik in mijn heiland en heer. 217 uit Opwekking.
Kent u dat? Als iemand je verwijtend en meewarig aankijkt. Mijn vrouw doet dat dikwijls bij mij. Dat vond ik helemaal niet leuk. Maar ze doet dat. Misschien heeft ze er ook wel recht op, want ik stel haar nog wel eens teleur. Ik ben namelijk geen doe-het-zelver. Nee. En ze had zo'n prachtige grote vlinder gekregen. En die moest in de voortuin tegen de muur. En hoe ben ik dan? Dan zeg ik, het komt wel goed, schatje. En ik pakte mijn boormachine en ik ging aan de slag. Ik kwam nog geen millimeter in die muur. En ik voelde ergens al nattigheid, want er stond een buurman te kijken en natuurlijk heeft die man twee rechterhanden. En die keek naar mijn vrouw en hij schudde zijn hoofd. En mijn vrouw ging steeds meewaardiger kijken totdat ik zei, wat is er aan de hand? En toen zei die buurman, wil je daar een gat boren? Ja, natuurlijk. Waarvoor sta ik hier met die boormachine? Nou, zei hij, dan moet je er een steenboor in doen. Want met een houtboor lukt dat niet. Ik kan het niet. Weet u, dat zet me dan aan denken. Dan denk ik bij mezelf, want laat ik mezelf maar eens beklagen. Wat ben ik toch dom? Wat kan ik toch weinig? En dan denk ik, ik wou dat ik een bepaalde gave had. En daar ben ik echt over na gaan denken, heb ik een bepaalde gave en ik heb er één gevonden. Weet u wat ik kan? Ik kan heel lang bidden. Ja. Ik herinner mij dat ik een gezinsdienst had in Zaandam. Alle kinderen bleven dus in de dienst. En na die gezinsdienst, die week erop, ben ik gewoon op huisbezoek gegaan. En ik kwam in een gezin en daar liep zo'n meisje van een jaar of 6, 7 rond. En toen ik zat te praten met die ouders, toen ging dat meisje ineens tegenover mij staan. Ze zette haar handen in de zij en ze zei, wat kunt u lang bidden? En ik denk dat ze dat helemaal niet mooi heeft gevonden. Lang bidden, maar dat kunnen we toch allemaal. Ik heb tijdens bidstonden echte kampioenen gehoord hoor, want bidden is voor ons meestal een opsomming van al onze wensen. En we rekenen er dan op dat alles ook echt zo gebeurt als wij gevraagd hebben. Maar wat is nou danken? Wat is nou dankbaarheid? Dominee Okkerjager zei vroeger, de man is al lang bij de Heer, maar die heeft prachtige boeken geschreven. En hij zei eens, wij hebben allemaal een gebrek aan vitamine D. Dankbaarheid. Weet u wel wat dankbaarheid is? Natuurlijk, wij leren elkander het een en ander. Als kind werd mij ook geleerd om dankbaar te zijn. Wij hadden een vrij groot gezin, 6 kinderen. En mijn oom en tante hadden er 7. We woonden vlak bij elkaar en het was dat laatste jaar van de oorlog, of misschien het jaar na de oorlog, alles was nog duur en je kon nog zo weinig kopen. Maar zondags dronken we koffie bij elkaar. En ik weet het zeker, tante had altijd een tas bij zich. En dan zat ze bij ons. En dan ging die tas open en dan zei ze tegen mijn moeder, Marie,
Want zo heette mijn moeder. Marie, ik heb hier nog een mooie broek. De jongens van mij die kunnen daar niet meer in, maar ik denk dat die jouw Kees wel past. Nou, dat is vreselijk, daar moet u niet om lachen. En dan moest je passen. En je moest er toch niet aan denken dat je de volgende dag in een afdankertje van je neef naar school zou gaan. Maar natuurlijk paste dat ding. En als je dan ongelukkig stond te kijken, dan zei mijn moeder, wat zeg je nou tegen tante? En je kon het bijna niet over je lippen krijgen, maar je zei, dank u wel, tante. Zo gaat dat. Of je gaat naar een verjaardag en naar de koffie en het gebak. Gaat er iemand langs met een schaal met hartige hapjes, kaas en worst en noem maar op. En je neemt een stukje van die schaal en je zegt dankjewel, want als je dankjewel zegt, dan weet je tenminste zeker dat die schaal je de volgende ronde niet zomaar voorbij gaat. Er zit ook een beetje egoïsme in. En je gaat met je kind naar de slager of met je kleinkind en het kind krijgt een plakje worst en je zegt, wat zeg je nou? Het kind heeft de mond al vol, moet toch nog dankjewel zeggen. Ja, dat is dankbaarheid uit beleefdheid. Maar is dat nou echt dankbaarheid? Er zijn vrouwen die een mensenleven gezorgd hebben dat het eten op tafel kwam en die nooit hebben gehoord, wat was het lekker vandaag. En er zijn kinderen die altijd verwijten krijgen, standjes krijgen over de cijfers die ze op school halen. En die nooit eens dat schouderklopje krijgen als ze met een voldoende thuiskomen. Wat heb je dat goed gedaan? Ziet u, we zijn met ons danken zo prestatiegericht. En ons danken heeft dikwijls helemaal niets met ons gevoel te maken. Want als je echt dankbaar bent, dan voel je daar iets bij. Bijvoorbeeld als je echt geholpen bent. Als iemand je een steuntje in de rug gaf, toen dat echt nodig was. Toen die kaart in de bus viel met die bemoedigende woorden. En je zat net zo in de put. Of toen iemand tegen je zei, ga jij nou maar rustig met vakantie. Ik zorg dat je plantjes water krijgen. En ik zorg voor de kat. Kijk, dan wil je iets terug doen. Want dan ben je zo dankbaar. Fijn dat je me zo helpt. Ja, de vraag is vanmorgen gewoon, weten wij wat danken is? En ik denk, en ik leg dat maar als stelling neer vanmorgen zomaar in uw midden, ik denk dat danken is terugdenken aan het wonder van de uitkomst. Ik zal u een voorbeeld geven. En lees nou thuis Johannes 9. En daar staat het verhaal van een blind geboren man. En die komt bij de Heer Jezus. En wat denkt u, de Heer Jezus geneest hem. De man kan ineens zien. En dan gaat die man zingend weg, hè? Zingend en dansend en gelukkig. En dan lopen de mensen hem achterna, want ze kunnen het maar niet bevatten. En dan roepen ze naar hem, geef God de eer. En je kunt het lezen. Als je goed leest, dan ontdek je dat het zo is. Daar bedoelen ze eigenlijk mee, denk eens even terug. Wat is er nou eigenlijk precies met je gebeurd? Hoe is het gekomen dat je genezen bent? Dat je ineens ziende bent geworden? En eigenlijk vragen de mensen dan om een getuigenis.
Weet u waar ik zo intens dankbaar voor ben? Ik ben zo verschrikkelijk dankbaar dat de Heer Jezus in mijn leven kwam. Echt, ik was een jaar of 15. Ik zal het nooit meer vergeten. En die avond, hè, dat ik ergens in een huiskamer op de knieën ging om mijn hart aan de Heer Jezus te geven, als ik daaraan terugdenk, dan word ik helemaal ontroerd. Want toen is er zoveel veranderd. Mijn Jezus kwam in, het kwam al, werd alles nieuw, de duisternis vloot weldra heen, ik wandel nu blij in de zonneschijn en ik zie slechts Jezus alleen. Ja, bent u ook zo dankbaar dat u de Heer Jezus kent? Denk er eens aan terug. Weet u, in dat gewone danken worden wij geholpen door de commercie. Ja, je kunt tegenwoordig flessen wijn kopen met een etiket waarop staat bedankt. Je wordt op alle mogelijke manieren geholpen. Maar weet u, u en ik, en laten we dat nou toch alsjeblieft vasthouden. U en ik, wij hebben een adres waar we heen kunnen met onze dankbaarheid. Zoals we vanmorgen samen even met Gideon, met Boas, Daniel naar de Heere God gingen. Zo kunnen wij met onze dankbaarheid naar de Heere God. En dan verandert ons hele danken. Let eens op, Lucas vertelt een verhaal. Ik moet eigenlijk zeggen dokter Lucas, hè, dat weet u. Lucas was geneesheer. En hij wordt wel de schutspatroon genoemd van de schilders. Ik denk dat dat is omdat Lucas altijd zo beeldend kan vertellen. Als je een verhaal van Lucas leest, dan zie je het gebeuren. Dat heb ik ook altijd met kerst. Ik zie gewoon die herders in het veld van Efraïm daar zitten. Als ik bij Lucas lees. De herdertjes lagen bij nacht. Hè? Prachtig. En dan zie je de engelen en je hoort dat ere zijn God. Lucas kan zo machtig mooi vertellen. En hij is Jezus niet op een afstandje gevolgd. Nee, hij is heel dicht bij Jezus gebleven. Hij is met hem meegetrokken. En hij doet nauwgezet verslag. Nou, het eerste wat nou opvalt in dit verhaal, dat is, en dat moet u wel even vasthouden, Jezus gaat dwars door Samaria en Galilea. Dat staat er niet voor niets. Hij is op weg naar Jeruzalem. En we weten waarom hij naar Jeruzalem gaat. En we weten wat er allemaal zal gebeuren. Maar nu gaat hij dwars door die twee streken heen. In de grondtekst staat eigenlijk dat de Heer loopt op de grens van twee landstreken. Hij loopt op een breuklijn. Nou, daar zit natuurlijk een heel verhaal achter. Vroeger was alles één. Maar die bewoners hebben ruzie met elkaar gehad. En toen is er een situatie ontstaan van haat en van minachting en van angst. En ze gaan niet meer met elkaar om. Ja, ze geloven in dezelfde God. Ja, dat wel, maar de een gelooft heel veel beter dan de ander. En zo is er een grens ontstaan, een breuk. Klein, want als gelovigen ruzie krijgen met elkaar, dan verandert liefde zomaar in haat. Maar, en we hebben dat ook gezongen, voor Jezus zijn er geen grenzen. Dat is geweldig, dat zie je hier. Hij loopt daar wel op die breuklijn, maar voor hem zijn er absoluut geen grenzen. Hij is gekomen voor de hele wereld. En als ik dit verhaal nou lees, dan denk ik altijd, ach, wat kan nood mensen bij elkaar brengen. Dat had je in het laatste, of in de oorlog eigenlijk ook. U hebt dat, er zijn onder u die hebben dat meegemaakt, maar ik weet het nog hoor, dat in de uiterste nood een paar mannen bij ons huis, het huis inkwamen, omdat er razzia was, mijn vader achter het behang te spijkeren, zodat hij niet gevonden kon worden door de Duitsers. Je hielp elkaar.
En als je een beetje eten over had, dan deelde je dat met de ander. En wat werd er veel gebeden, zeg, door allerlei mensen samen. Ja, ja, nood brengt mensen bij elkaar. Nou, hier zijn 10 melaatsen. En ze dragen alle 10 een afdruk van de dood. En ze zijn alle 10 uitgestoten door de samenleving. Ze zijn verbannen. Ze mogen niet in de tempel komen. Ze mogen niet in de synagoge komen. Ze mogen zelfs niet onder de mensen komen. Ze zijn alle 10 onrein. En ze leven alle 10 op die breuklijn die door ieder gezond mens gemeden wordt. En dan is daar Jezus. En mag ik het zo zeggen, hij strekt zijn arm uit naar Israël en hij strekt zijn arm uit naar Samaria, naar alle mensen. Ook naar die mensen die door ons verbannen worden. Die 10 melaatsen, die staan op een afstand, dat hebt u meegelezen. Hè? Maar ze bidden alle 10 hetzelfde. Alle 10 hetzelfde: Heer, ontferm u over ons. Ze hebben allemaal hetzelfde gebed. Heb medelijden met ons. En wat nou zo ongelooflijk mooi is dat Jezus hen zag. Dat staat er ook, Jezus zag hen. En dan denk ik altijd, wat zal er nou in die blik van Jezus hebben gelegen? Hè? Want wij weten het, ogen kunnen haten. En ogen kunnen veroordelen en ze kunnen minachten en ze kunnen verwijten. En als ogen konden doden, nou lieve mensen, dan zouden er heel wat minder mensen op aarde zijn. Maar Lucas schrijft dit toch, want Lucas heeft die ogen van Jezus eerder gezien. Denk eens aan Lucas 22. Lucas 22, Jezus staat daar voor Pilatus. Hij is gevangen, geboeid, een doornenkroon op het hoofd. En ineens kraait er een haan. En Jezus keert zich om en hij kijkt naar Petrus. Dat heeft Lucas ook gezien, hij kijkt naar Petrus. Hoe zal Jezus toen gekeken hebben? Ik denk dat Jezus toen keek met de ogen van zijn vader. Denk maar eens aan het verhaal van Adam en Eva. Ze zijn zo gelukkig in dat paradijs. O lieve mensen, wat is het mooi, hè? En dan komt toch die zonde, dan komt toch die verleiding, dan vallen ze toch. En dan kruipen ze weg achter de struiken. En dan komt God en die zegt, Adam, waar zijt gij? Nou, als die ogen van God toen zouden doden, dan waren Adam en Eva van zijn levensdagen niet achter de struiken vandaan gekomen. Maar in die ogen heeft liefde en vergeving gelegen. Ogen vol liefde. Ogen zonder verwijt. En zo kijkt Jezus en zo trekt Jezus de nood van ons allemaal naar zich toe. Zo keek Jezus vanmorgen naar dat moedertje Rebecca en naar dat kindje Boas. Ja, ja, God heeft naar ze gekeken met ogen vol liefde. En Jezus haalt een streep door dat woordje onmogelijk. En als Jezus zo naar die 10 melaatsen heeft gekeken, dan zegt hij, ga heen, toon u aan de priester. Ja, dat moest. Iemand die genezen was, moest eerst naar de priester. Ik zei het net, ze hebben alle 10 hetzelfde gebeden. En ze kregen alle 10 dezelfde opdracht. Alle 10 dezelfde opdracht, ook die Samaritaan. Jezus zegt niet, nee, jij mag niet in de synagoge komen, want je bent een Samaritaan. En je mag niet naar de tempel, je mag zelfs de priesters niet naderen. Nee, Jezus stuurt hen allen op weg. En wat opvalt, ze gaan ook allemaal. Ze gaan ook allemaal.
Het is niet zoals in de tijd van Naaman. Kent u dat verhaal van Naaman de Syriër? Die is Melaats, hè? En die gaat naar de profeet toe in Israël. En naar Elia. En die moet. En dan zegt de knecht van Elia tegen hem: ga heen, baat u 7 maal in de Jordaan. Maar die Naaman die wil dat helemaal niet, want die zegt: we hebben veel mooiere rivieren. Die stinkrivier, de Jordaan, daar ga ik niet in. Maar dan zeggen zijn knechten: wees nou verstandig, want dat is toch eigenlijk niet zo moeilijk. En dan doet hij het toch. Dan gaat hij toch. Maar er wordt wel gepraat. Hier eigenlijk niet. Deze mannen, die horen de stem van Jezus, gaan naar de priester. En ze gaan. En terwijl ze op weg zijn, worden ze genezen. En één keert terug om te danken. Waar zijn die 9 anderen? Hebben die een bosje bloemen naar Jezus gestuurd? Bedankt. Of een flesje wijn? Er moet er toch 1 geweest zijn die gezegd heeft: nou ja jongens, nou zijn we genezen. Zullen we niet teruggaan naar die rabbi, zullen we niet teruggaan naar Jezus? Maar er zijn er 9 die denken er niet aan. Misschien hebben ze wel gedacht: wij horen toch bij dat uitverkoren volk. Logisch dat de rabbi ons helpt. Maar 1 keert terug om nadat Kiri Eleison, dat Heer ontferm u, het Gloria te gaan zingen. En laat dat nou uitgerekend een buitenlander zijn. Een allochtoon. Het zal toch moeilijk geweest zijn voor hem om zo stelling te nemen. Het zal moeilijk geweest zijn voor hem om in zijn eentje terug te gaan naar Jezus. Zoals het moeilijk kan zijn voor elk kind van God in deze tijd. Je zal maar op school zitten met zijn tienen. En je bent de enige die zegt: ik ben een kind van God. Hè? Dat kan toch zomaar? 10 mensen op een fabriek of hier op de werf. En eentje zegt: ik hoor bij Jezus. Anderen zeggen niks. Stelling nemen, ervoor uitkomen: ik ben voor Jezus. Waar zijn de 9 anderen? Kijk, dat is nou de vraag van Jezus. En ik denk dat die vraag in de gemeente van de Heer Jezus Christus gesteld moet worden. Want als je soms naar het werk in de gemeente kijkt, dan komt dat werk altijd op een paar mensen neer. Oh, wat zijn we dankbaar bij de voorzang. Maar verder, waar zijn de 9 anderen? Dat is een vraag van Jezus. Het lijkt alsof het bestraffend klinkt, zoals bij dat kind met de slager. Wat zeg je nou? Maar ik denk dat het meer met bezorgdheid te maken heeft. Waar zijn toch die anderen? Het is toch geen leven als je niet dankbaar kunt zijn. En het is toch geen leven als je geen loflied kunt zingen. God danken, dat is maar niet een verplichting. Nee, God danken, dat is een vorm van leven. Echt, het is een vorm van leven. Een manier van leven. Waar zijn de 9 anderen? Volwassen worden, dat kan pijnlijk zijn, hoor. Daar hoort bij dat veel wensen ook onvervuld blijven. Soms het allerbelangrijkste. Je gezondheid. Of je partner. Of je werk, of je kinderen. En soms zie je pas na jaren dat het goed ging zoals het ging. Ik vond het zo mooi, hè? Daar stond onze broeder Freek met dat kindje.
Het was alsof hij het zo in de handen van de Heere God legde. Ik denk dat het ook gebeurde op dat moment. Maar geven we Rebecca nu een certificaat mee, een garantiebewijs? Alles komt dik voor elkaar, het zal allemaal voorspoed opleveren. Hij dat gedaan? Maar heeft hij niet gedaan. Want ook Rebecca kan nog met tegenslagen te kampen krijgen. En die Boas die kan toch zijn handje losrukken uit de hand van zijn moeder. En daarmee misschien zijn handje losrukken uit de hand van Jezus. Het kan zomaar gebeuren. En dan zeg je misschien als je een jaar of 16 is. En jullie allemaal 16 jaar ouder. Ach, 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 dat was nou dat lieve knulletje wat opgedragen werd. Snap je dat nou? Ja, ik snap het wel. Ik snap het wel. We houden ons veel te vast aan het bidden. We moeten eens meer gaan danken. Danken is een daad van geloof. Vroeger kreeg je nog dingen per post. En vroeger, dat deed ik zelf wel, bestelde ik ook wel iets per post. Een boek bijvoorbeeld. En je eindigde altijd met dat zinnetje, bij voorbaat hartelijk dank. Nou, daar moet je nou mee naar de Heere God gaan. De zon schijnt, maar als je verder kijkt, dan zie je een verschrikkelijke donkere lucht aankomen. En je denkt, het kan wel gaan stormen, wat kan het verschrikkelijk noodweer worden, wat kan het tekeer gaan in mijn leven. Bij voorbaat dank, Heer, dat u me er doorheen helpt. Bij voorbaat dank, omdat ik uw kind ben. Waar zijn de 9 anderen? God gaat vaak met een omweg in ons leven. En daarom is bidden niet in de eerste plaats vragen om iets, maar je openstellen voor God. En danken is niet in de eerste plaats bedanken, maar danken dat is met je gezicht naar God toe gaan staan. Doe dat nou. Wat lazen we in Psalm 116? Banden van de dood omknelden mij, maar God is een ontfermer. Dat staat er. Heeft de psalmdichter alles gekregen wat hij wilde? Ik denk het niet. Maar toch kan hij danken. Toch kan hij op dat Heer ontferm u een loflied laten volgen. Ook al loopt alles vaak zoals we het niet zouden willen. Er is één ding dat me altijd wel blij maakt. Klagen gaat heel gemakkelijk samen met danken. Er wordt wat afgeklaagd in de Bijbel, hoor. Lees de klaaglieder maar eens. En wat dacht u van Job? En in de psalmen. En Paulus kon er ook wat van, hoor. Paulus kon ook klagen totdat de Heer op een gegeven moment zegt, nou moet je ophouden, mijn genade is voor jou genoeg. Maar weet u wat ik zo fijn vind van God? Je mag best eens een keer een potje klagen. En je mag het best eens een keertje niet met hem eens zijn. En je mag best eens een keertje je vuist ballen en zeggen, Heere God, ik snap er helemaal niets van. Maar als je klaagt, of als je moppert, of als je het niet begrijpt, ga dan naar je, met je gezicht staan naar hem die tussen God en u in is gaan staan. Jezus Christus. Uw heiland. Waar zijn ze? De 9 anderen. 1 keert er terug. Wat is het geheim? Waarom keert hij terug? Nou, hij heeft de ogen van Jezus gezien. En door die ogen heeft hij gekeken in het hart van God. En dan ga je door de knieën om te danken. 1 meer laatste keert terug. Hebt u de ogen van Jezus gezien? Hebt u vandaag al gedankt? begin er anders eens mee. Zeg het maar gewoon. Ik zeg dat zo vaak omdat het me zo gelukkig heeft gemaakt. Dank u, Heer. Gij redde ook mij. Dank u, Heer, dat maakt me zo blij. Dank u, Heer, ook ik nam u aan. Nu mag ik met u door het leven gaan. Word je blij van. Amen. Zullen wij danken? Heer, we danken u dat u zo verschrikkelijk veel van ons houdt. En we danken u dat u bij ons bent stil blijven staan. Dat u ons hebt gezien in ons gezin, op ons werk, in onze nood, in onze blijdschap. U hebt ons altijd in het oog. En wij vragen toch telkens maar. Onze bidstonden zouden toch eigenlijk dankstonden moeten worden. Want u bent er. En als het niet gaat zoals wij dat zouden willen, dan is er bij u toch kracht. Wonderbare kracht. En het is toch geweldig te weten dat als alles hier eindigt, dat we dan bij u zijn. Voor de grote hoge priester zullen staan, gereinigd door het bloed van de Heer Jezus. Oh, we kunnen zo blij door het leven gaan. Heer, help ons om meer met ons gezicht naar u toe te gaan staan. U dankend voor uw leiding, toch uw leiding in ons leven. En helpt u zo met het werk hier in Den Helder. En zegent u het, Heer. En laat uw geest machtige dingen doen in deze gemeente, maar ook buiten dit gebouw. In elk gezin. We dragen de zieken aan u op. En de bejaarden, degenen die niet konden komen vanmorgen. Wilt u dicht bij hen zijn en hen vandaag bemoedigen. Wilt u uw oog laten gaan over deze wereld waar zoveel kinderen van u vervolgd worden? Geef hen bijzondere kracht, Heer. Wilt u bij uw volk zijn dat weer in het brandpunt van de belangstelling staat? En, ja, het gaat verkeerd, het gaat helemaal verkeerd, maar het is uw oogappel, het gaat goed. Het zal goed gaan, want de vrede zal beginnen in Jeruzalem. U hebt het beloofd. Haal de bedekking maar voor het gelaat weg, Heer, opdat uw naam wordt aangeroepen. En laat het vandaag ook nog een dag van grote blijdschap zijn in de hemel, omdat mensen gaan knielen voor u en gereinigd worden. Dank u, Heer, dat u bij ons was. En met ons mee naar huis, ook met Rebecca en met Boas, Daniel. En bemoedig en ondersteun hen alstublieft. Een dinsdag, Heer, dinsdag, ach, dan bent u hier. En u bent de opstanding en het leven. Dank u wel. Dank u wel daarvoor. Amen. Laten we samen nog zingen 167. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan en laten we het staande zingen.
Nou, als je dat kan zingen, dan kun je ook opgewekt naar huis. Hoor, dan kun je ook niet meer chagrijnig worden. Kan niet. Kan niet, want de weg is open naar de Vader. En daardoor ook naar elkaar. Ga blij naar huis. En weet het, geloof het met heel uw hart. De levende Heer is altijd bij u. Draag met u mee zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw Heiland. De liefde van God, uw Vader. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen. Tot ziens allemaal.